Ja, goedemiddag allemaal. Het is een drukke boel hier. Ik hoop dat de meesten hebben een zitplaatsje kunnen vinden. Dat is mooi, maar een aantal mensen moeten staan. Er waren net even wat technische problemen, zoals jullie zagen. Dus ik hoop dat hij het houdt. Deze slide die hebben jullie vast te pakken. Nou. Volgende ook. Mijn naam is Erik van Appeldoorn. Ik ben trainer, software developer bij En Forza, helemaal aan het einde van de presentatie heb ik nog een slide ingebouwd met e-mailadres en nog wat informatie over het bedrijf waarvoor ik werk. Deze sessie gaat over Git. En ik was er eigenlijk van uitgegaan dat mensen die naar deze presentatie komen eigenlijk niet met Git werken. Of heel weinig ervaring met Git hebben. Dus mocht je al een Git-expert zijn. Dan ja, je mag gerust blijven zitten. Ik vind het allemaal geen probleem, maar ik denk niet dat je heel veel zal opsteken. De reden dat ik deze sessie doe, is dat ik eigenlijk 2 jaar geleden op een project ben gekomen. Waarbij ik voor mij de eerste keer in aanraking ben gekomen met Git. En ik vond dat nogal een steile leercurve, zeker voor het begin. En ik denk dat dat voor meer mensen zal gelden. En het duurde mij even voordat ik de voordelen ervan zie. En inmiddels is het zover dat ik ook op mijn eigen projecten eigenlijk alleen maar standaard Git gebruik. Dus eigenlijk de reden voor deze sessie is even een introductie van Git. Stel je wilt beginnen, waar begin je? Hoe begin je eraan? En even wat tips geven eigenlijk om de overstap van een andere versie beheersysteem zo makkelijk mogelijk te maken. Git. Ja, plaatje van Wikipedia. Wat is Git? Nou, dat vind je natuurlijk een leuke definitie. Voor mensen die gewend zijn om met TFS of Subversion te werken, een centraal repository version control systeem, is dit in één keer een overgang. Want het belangrijkste verschil met die systemen is dat Git een gedistribueerde versie bevat. En dat geeft in het begin even wat problemen, omdat je dat niet gewend bent. Ik zal even wat verder ingaan op dat gedistribueerde gedeelte van Git ja, in een volgende slide. Hij loopt lekker door. Ik dacht, het is vandaag dierendag, dus er zit in de presentatie wat dieren verwerkt. Waaronder deze pinguïn. Even een klein beetje geschiedenis van Git. Git is created by Linus Torvalds. En misschien dat bij sommigen van jullie bij die naam iets gaat rinkelen. Ik zal een kleine hint geven. Er is een asteroïde naar die meneer vernoemd. En misschien zijn voornaam kan ook wel een hint geven. Dat is degene die de Linux-kernel heeft ontwikkeld. En daarbij gebruikte hij BitKeeper, een ander systeem voor versiebeheer. En daar was wat commentaar op gekomen. Vandaar dat hij bedacht had van nou, dat kan ik zelf ook wel maken. Dus hij is de creator van Git. En Git, zoals je ziet, is al behoorlijk oud. Git kan je gewoon downloaden op het adres. En je zal zien, het is binnen een paar seconden geïnstalleerd op je machine. En wat ook leuk is, het is beschikbaar voor alle major platforms. Dus het werkt onder Windows, maar ik heb toevallig even geen Windows-machine, maar een Mac bij me. Ik kan ook gewoon Git downloaden voor een Mac. En heb je Linux, dan werkt het ook onder Linux. Even wat kenmerken op een rijtje. Het is dus een gedistribueerd lokale versiebeheer. Dus versiebeheer kennen jullie allemaal. We hebben een codebase. En we vinden het fijn om de historie van die codebase te kunnen zien. En versiebeheer maakt het mogelijk om alle verschillende wijzigingen die je maakt te bekijken en bijvoorbeeld terug te gaan in de tijd. Git doet dat lokaal op je machine. En dat was eigenlijk het bijzondere van het gedistribueerde systeem. Je hebt dus ook geen netwerk nodig zoals bij TFS of Subversion. Je kan Git uitvoeren, gewoon lokaal op je machine zonder enige netwerkverbinding. Dus zit je in de trein, heb je even geen wifi in de trein, kan je nog steeds aan versiebeheer doen. Nieuwe versies van je files maken, terug in de historie gaan enzovoort enzovoort. Verder is het een heel lichtgewicht systeem. Het stelt eigenlijk niet zo heel veel voor. Makkelijk te installeren en te gebruiken. Hoewel dat makkelijk in gebruik is nog wel even een klein probleempje. Zeker voor onze Windows gebruikers. Ik kom uit een tijdperk dat ik nog DOS heb meegemaakt. En bij de overgang van DOS naar Windows vonden mensen dat heel erg ingewikkeld. Een keer die Windows in plaats van de DOS-commando's. Nu zitten we eigenlijk in de omgekeerde periode. Waarbij sommige mensen zoiets hebben van, ja, ik ben gewend aan Windows-programma's en nu moet ik in één keer met Git terug naar een command-line interface. En dat is even een drempeltje waar je over moet. Verder heeft het een zogenaamde staging area. Dus eigenlijk een soort voorportaaltje. Je maakt je wijzigingen en daarna kan je nog even aangeven van, ja, deze wijzigingen wil ik echt doorvoeren. En deze wijzigingen, nou, laat die maar even zitten. Verder is het gewoon gratis en is een open source tool. Als je Git gaat gebruiken en erin gaat verdiepen, dan kom je op bepaalde Git terminologie. En ik heb er een aantal woorden opgeschreven die je tegen zal kunnen komen. Eerst is repository. In Git-termen wordt dat ook wel repo genoemd. En dat is eigenlijk je codebase. Al je files die je hebt voor je versiebeheersysteem. Ik ga er even vanuit dat het een programmeercodebase is. Maar Git werkt natuurlijk als elk ander versiebeheersysteem. Dus je zou het ook bijvoorbeeld voor documenten of slides kunnen gebruiken. Zo'n repository, die kan dus op een server staan. Of die kan gewoon lokaal staan. En heel vaak staat die op meerdere versies, op meerdere machines, want dat is gedistribueerd. Als we het hebben over een repository die op een server staat, dan hebben we het over een remote. Want hoewel we wel lokaal werken, willen we op een gegeven moment wel zeggen van, na alle changes die we hebben, willen we naar een server pushen. Want op die server worden netjes backup gemaakt en daar staat uiteindelijk de uiteindelijke waarheid van je codebase. Iedereen mag lokale versies trekken. En mag er lokaal wijzigingen doen, maar we hebben ergens een systeem nodig waarbij we het centraal regelen. Ja, als jullie met versiebeheersystemen hebben gewerkt, dan zijn jullie misschien wel bekend met de term branching en merging. Bij centraal geregelde versiebeheersystemen is dat iets wat je soms doet. Want dat is nogal een zware operatie. Vaak omdat je een nieuwe versie hebt uitgeleverd en je besluit van oké, we willen nu eigenlijk een nieuwe versie gaan maken. Dat willen we even op een aparte branch doen, want er kunnen hotfixes komen voor de gereleased versie. In Git werkt dat eigenlijk heel anders. Eigenlijk voor elke operatie die je doet, elke kleine wijzigingen, maak je een nieuwe branch aan. Een branch aanmaken in Git is eigenlijk een hele simpele operatie en lightweight en dat doe je zomaar lokaal. Dat is geen enkel probleem. Wijzigingen die je hebt, ga je op een gegeven moment committen. Dat kan één wijziging zijn, of het kunnen meerdere wijzigingen zijn. Die bundel je samen, je geeft er een mooie tekst aan, dat is vaak nog het moeilijkste. En vervolgens commit je die en zeg je van oké, dit is één set van wijzigingen. Uiteindelijk bestaat je codebase dus eigenlijk uit een hele serie van wijzigingen die je in de loop van de tijd hebt gedaan. En met Git kan je die hele historie nalopen en nakijken. En eventueel kan je ook teruggaan in de tijd. Omdat je vaak lokaal werkt, of eigenlijk werk je gewoon lokaal, maar heb je wel ergens een remote, werk je met een pull-push systeem. Het kan best zijn dat op de remote nieuwe wijzigingen zijn aangebracht die je ook zou willen hebben. Dus vandaar dat je even die wijzigingen dan moet poolen naar je eigen lokale versie. En andersom, jij maakt wijzigingen die je voor anderen zichtbaar wil maken. En dan doe je een push naar de remote. Dus je ziet pull en push terugkomen in dit systeem. Een kloon maken is eigenlijk een kopie trekken van iets wat op een server staat naar je lokale machine, omdat je wijzigingen wil gaan doen. En dan heb ik nog cherrypick. Een Git cherrypick is eigenlijk commits ergens anders vandaan halen en in jouw codebase stoppen. Dus je kan zeggen van deze codebase wil ik de volgende commits, de volgende wijzigingen hebben en die haal je dan binnen in je eigen systeem. Goed, ik heb daar een plaatje van om even de verschillen te laten zien tussen gecentraliseerd en gedecentraliseerd. Dus dit is eigenlijk de TFS versiebeheersysteem of de subversion die je misschien kennen. Er staat één codebase op de server. Je doet wijzigingen lokaal en je brengt ze weer terug naar de server. Maar alle wijzigingen gebeuren in principe op de server. Dus er is eigenlijk één single point of failure. Je hebt dat netwerk nodig met de server om aan versiebeheer te kunnen doen. Nou, dat is wat trager dan als je dat lokaal zou doen op je eigen machines. En remote commits zouden je codebase kunnen breken. Dit is eigenlijk de gedistribueerde versie. Dus dit is een situatie die je met Git zou kunnen hebben. Je codebase bestaat eigenlijk op meerdere clients. Wat hier op het plaatje ontbreekt is de server. Dus ergens ook is er ook nog een server waar je het naartoe kan pushen. Maar dezelfde codebase kan tussen jouw collega's verdeeld zijn. Dus iedereen heeft zijn eigen lokale versie. En je kan dus ook zeggen van ik wil een commit hebben van mijn buurman naast me. Die namelijk ook een versie heeft van dezelfde codebase. Die heeft net een hele interessante wijziging gedaan. Staat nog niet op de server, maar ik wil hem er vast bij hebben. Dat soort situaties gaat op een gegeven moment heel vloeiend. En dat maakt het wel heel erg flexibel systeem. Dus je hebt lokale commits. En het voordeel daarin is, je doet versiebeheer. Maar de anderen hebben daar geen last van. Dus je kan hele gekke dingen doen. Branches aanmaken, weer deleten. Wijziging doen, weer undoen. Terwijl eigenlijk niemand daar wat van ziet. Dat is gewoon voor jou lokaal. Pas als je tevreden bent, push je het naar de server. En zoals gezegd, het is supersnel. Goed, dus dat is eigenlijk heel makkelijk. Je gaat het tooltje downloaden, je installeert het. Dan zit je even met die command line tools, die termen die je even moet leren. Maar dan zit je toch even met een hosting provider. Van wat ga je nu als server gebruiken om uiteindelijk je codebase op te slaan. Nou, er zijn heel veel mogelijkheden daarin. Ik heb er even drie uitgelicht, omdat dat wat mij betreft degene zijn die het vaakst hoort. Dat zijn dus GitHub, Bitbucket en Visual Studio Team Services. Ik denk dat de meesten van jullie wel van GitHub gehoord hebben. Dus overigens het tweede dier al, hè. Dus dat is al zo mooi. We hebben al een penguin en nu hebben we al een octocat, een poes. Een beetje vreemde poes overigens. Maar. Ja, GitHub is eigenlijk het grootste platform voor open source software. Dus heel veel open source libraries die jullie waarschijnlijk gebruiken, worden gehost in GitHub. En de naam zegt het al, open source. Dus dat betekent dat je op GitHub naar die repositories toe kan gaan. En daar eventueel wijzigingen aan kan brengen. Je kan dat lokaal naar je eigen machine toe brengen. Je kan daar het hele Git-principe overheen laten werken. En je kan wijzigingen weer naar de server brengen. Er zit er vaak nog wel een laagje tussen. Maar je hebt wel inzicht in de codebase. Of je zegt, ik maak daar een fork van. Eigenlijk zeg van, ik split die codebase op. Dit is wat open source is, maar ik ga verder met mijn eigen variant. 14 miljoen gebruikers. Nou, je ziet het, heel veel repositories. En ze maken onderscheid tussen public en private. Dus public is voor open source. Iedereen kan erbij. Iedereen kan door de code heen browsen. Iedereen kan het downloaden. Maar ja, uiteraard als jij je .NET project doet voor je bedrijf, dan wil je dat niet. Als dat geen open source is, tenminste. En dan kan je een private repository nemen. Dat kost een beetje geld. Niet heel veel overigens. En dan is het afgeschermd. En dan kan je zelf de toegang tot die repositories regelen. Nou, een paar feitjes van GitHub Open Source. Dit linker plaatje, daar zie je eigenlijk een library van het Apollo 11 project software. Die staat op GitHub. Dat vond ik op zich wel grappig dat er zulke oude software toch geüpload is. Dus je kan daar gewoon doorheen browsen en je kan zien hoe dat gemaakt is. Overigens erg ingewikkeld te lezen. Tenminste voor mij als C-sharp developer kwam ik er niet heel erg uit. Maar goed, toch leuk. En het rechter plaatje, dat is een, ja, dat komt uit de statistieken van GitHub. Als je de link linksonder volgt, dan vind je daar wat statistieken van GitHub. En nou, die zijn behoorlijk indrukwekkend. En wat ik wel heel erg grappig vond, is dat Microsoft in dit lijstje bovenaan staat. Dat zou je misschien niet verwachten als Microsoft open source contributor. Maar staan inmiddels wel bovenaan. En dat is ook de reden waarom ik de sessie Embracing in .NET genoemd heb. Want wat je dus ziet, dat Microsoft eigenlijk ook al Git en GitHub embraced en open source software. En dat is toch wel erg mooi. Bitbucket is redelijk vergelijkbaar met GitHub. Wij binnen het bedrijf hebben op een gegeven moment Bitbucket gebruikt. Met name omdat het wat goedkoper is voor private repositories. Scheelt overigens niet zo heel veel, maar je hebt volgens mij tot 5 users heb je gewoon gratis private repositories op Bitbucket. Wil je meer, dan zou je daar toch voor moeten betalen. Even kijken of dit werkt. Dat werkt niet. Bij mij werkt het wel, maar bij jullie niet. Ik ga eens even kijken of ik daar iets aan kan doen. Geen internet. Nou, dit is op zich al wel op internet. Dit is hoe Bitbucket eruit ziet. Dus ik heb hier bijvoorbeeld een private repository staan. Dus eigenlijk gewoon een je gaat naar een internetadres en je kan vervolgens naar je code gaan kijken. Als je naar GitHub gaat, dan vind je eigenlijk soortgelijk iets. Toeschakelen. Schakelen vindt hij nogal moeilijk. En nu vond hij het heel erg moeilijk. Zal het niet te vaak doen. Ja, en dan hebben we nog onze eigen Microsoft. Dus Microsoft, bekend van Visual Studio Team Services. Ja, die wordt met name gebruikt, dus eigenlijk het systeem van Microsoft in de cloud voor private repositories only. Dus wat je ziet, wat Microsoft doet, is dat ze hun open source projecten op GitHub zetten. Maar als je gewoon in een bedrijf zit, kan je en je gebruikt dit al, dan kan je dit ook gebruiken voor je Git projecten. Er zit wat meer in dan alleen versiebeheersysteem. Er zit wat ALM tooling omheen. Dus het is allemaal wat breder getrokken, maar uiteindelijk kan je het ook gebruiken als Git-hoster. Ja, wat ik eigenlijk al zei, Microsoft zelf host een open source software op GitHub. Het is heel leuk om een keer, ik ga het nu niet doen, maar op die link te klikken en te kijken van wat daar dan staat. Dus om even een idee te geven, wat is van Microsoft.NET open source? Kan iemand wat zeggen? Core, het .NET, nieuwe .NET Core is open source. Entity Framework is bijvoorbeeld open source. Maar bijvoorbeeld ook Roslyn, de compiler, de .NET compiler, is ook open source. Dus de source daarvan vind je op GitHub en je kan er helemaal doorheen en je kan het forken, je kan het naar je eigen machine brengen. Ontzettend leuk. Ja, het gaat zelfs zover dat je natuurlijk zelf daarvoor wijzigingen kan aanbrengen. Dus je kan .NET Core lokaal brengen. Ik kan zeggen, nou, ik ga daar gewoon een wijziging in aanbrengen. Dat werkt natuurlijk niet direct. Het zal een beetje raar zijn als jij zomaar daar een wijziging aan kan brengen. Dat werkt met een systeem dat heet pull request. Dus eigenlijk zit daar nog iets voor. Ze geven aan van, nou, dit zijn eigenlijk dingen die verbeterd kunnen worden. Je kan zo'n issue, eigenlijk zijn dat issues. Je kan een issue oppakken. Vervolgens maak je daar een oplossing voor. En die oplossing commit je en die voeg je samen met een pull request. Pull request is eigenlijk een mechanisme waarbij je dus de wijzigingen naar de server brengt en dat daar nog iemand even naar kan gaan kijken voordat het uiteindelijk gemerged wordt met de uiteindelijke codebase. In je bedrijf is dat ook enorm handig en verstandig om te doen. Want waarschijnlijk doe je ook code reviews, pair programming en wil je kwaliteit in je software hebben. Als je pull request gaat introduceren in je eigen workflow, heb je eigenlijk bij default al een mechanisme ingebouwd waarbij wijzigingen er niet zomaar in de centrale repository komen. Iemand kan de wijzigingen gaan reviewen. Eigenlijk ontstaat er een soort discussieproces om de wijzigingen heen. Je zegt van ja, zou je dit niet zo doen? Of gebruik eens even onze standaarden. Vervolgens wordt de code geüpdate en op een gegeven moment is het klaar. En dan is eigenlijk de volgende stap, nu kunnen we het gaan testen. En ja, lukt dat goed? Dan kun je vervolgens het pull request gaan mergen. Dus pull request is eigenlijk wijzigingen in combinatie met een soort discussie eromheen. Zoals gezegd, Git is een command line interface programmaatje. En dat vinden wij als Windows developers niet zo fijn. Zeker, de meesten vinden dat zeker in het begin niet zo fijn. Dus er zijn wat clients op de markt die het leven wat makkelijker kunnen maken. Ik heb hier ook even twee uitgekozen. SourceTree en GitKraken. Beide zijn ongeveer vergelijkbaar. SourceTree is van Atlassian. En Atlassian kennen jullie misschien van Jira, als jullie Scrum of Agile doen. En is een client die ook op meerdere platformen werkt. Deze werkt op Mac en Windows. Dus ik kan dezelfde client op mijn Mac gebruiken en op Windows. Ook gratis te downloaden. En wat je dan krijgt is eigenlijk een Windows client waarin je je verschillende commits kan zien. En heel veel commando's die je eruit wil voeren. Bijvoorbeeld een branch maken of pushen naar de server. Ja, dat zijn gewoon acties in de Windows client. Daar hoef je dan geen commando meer voor uit te voeren. Alternatief is GitKraken, die is wat nieuwer. En daar is ook een Linux versie van. Ja, dat was een van mijn volgende slides. Ja. Sterker nog, had ik een aparte chapter voor gemaakt. Waarschijnlijk wil je ook wel iets weten van Git integration in Visual Studio. Ja, er zijn eigenlijk twee varianten van. Ik gebruik zelf, ik heb geen Visual Studio. Want ik heb een Mac. Dus ik ben eigenlijk het nadeel. Maar goed, ik heb wel Visual Studio Code. En Git is goed geïntegreerd in Visual Studio Code. Dus de meeste commando's, dus eigenlijk laat ik zeggen de simpele commando's, kan ik gewoon in Visual Studio Code uitvoeren. En het is eigenlijk al het derde icoontje. Ik zal zo even een demootje daarvan laten zien. Visual Studio Code, dat is de, voor de mensen die dat nog niet kennen, dat is de tekst editor. Ik heb er ook een C-Sharp plugin in gebouwd. En ja, ik zit dus op een Mac, maar als ik .NET Core projecten doe, dan kan ik dat gewoon op de Mac uitvoeren. En heb ik gewoon de Git integratie in Visual Studio zitten. Jullie gelukkigen die geen Mac hebben en wel Visual Studio. Er zit ook Git integratie in Visual Studio. Dat is, het ziet er iets anders uit, maar het zijn eigenlijk de basishandelingen kun je daar ook doen. Ja. Goed, laat ik eens wat gaan doen. Ja. Weet ik niet. Ik weet ook niet of je dat echt wil. Zeg maar. Als ik naar mezelf kijk, dan gebruik ik een aparte Git client. Dus ik gebruik SourceTree voor de meest ingewikkelde handelingen. Laat ik zeggen, het zijn eigenlijk voor mij drie niveaus. Als het echt heel simpel is, dan gebruik ik gewoon de integratie in de IDE of in de text editor. Is het een niveautje lastiger, zeg maar, dan gebruik ik de Windows client. Die staat parallel daarnaast open. Dan kan ik daar wat handige dingen mee doen. Kom ik er daar ook niet meer mee uit, dan heb ik altijd nog een terminal optie die ik vanaf de client of vanuit de command line voer, waardoor ik alle Git commando's kan uitvoeren. Dus voor mij is het een soort drie traps raket. Oh, ja. Maar ik weet inderdaad niet in hoeverre ze daar nog verder mee gaan. Of het net zo uitgebreid wordt als bijvoorbeeld Source3. Ik zou het echt niet durven zeggen. Kijk, inmiddels is dit zichtbaar. Is leesbaar? Heel klein, hè? Ik zal even uitleggen wat ik doe. Ik heb dit namelijk al eens één keer eerder gedaan, dat mensen zeiden, wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Dit is een Mac en dit is een terminal. Dat is een command line interface. jullie hadden dat al door. Wat ik geïnstalleerd heb is Yeoman, dat is een template generator, en .NET Core. En ik kan tegen Yeoman zeggen, yo, ASP.NET. En dan krijg ik dit mannetje. Eigenlijk kijk ik nu een klein minuutje. En wat ik dus ga doen is een ASP.NET project maken. Niet met Visual Studio, want dat heb ik niet. Ik heb alleen Visual Studio Code. Dus daar gebruik ik even deze terminal voor. Dus ik kies even een templateje. ASP.NET Core met membership en authorization. En ik wil Bootstrap. En ik noem mijn project Core Basic. Hij heeft nu de template genomen en hij vraagt mij om naar deze subdirectory te gaan. ls, dus eigenlijk is het gewoon Linux op Mac. En ik kan zeggen .NET restore. Hij zegt joh, mijn tablet. Ik heb geen Visual Studio, helaas. Sorry, deze ASP.NET Core templates. Ja. Ja, dan voor jullie is het veel makkelijker. Voor jullie is het gewoon file new project. Ja. het resultaat is uiteindelijk wel hetzelfde. Als het goed is. Dit kennen jullie vast wel. Dit is nieuw ASP.NET project. Het bijzondere aan is, het draait nu bij mij op de Mac. En het draait in .NET Core, dus dit is de .NET Core template. De sessie gaat niet echt over .NET Core, maar ik zag dat er andere sessies zijn later deze middag. Ik wil iedereen adviseren als je iets met ASP.NET doet om naar zo'n sessie te gaan. Het is behoorlijk indrukwekkend als je ziet wat ze daarmee doen tegenwoordig. Dus even kijken of we deze kunnen afkappen. Goed, dit is uiteindelijk wat gegenereerd is. Het is een beetje klein. Ik hoop dat het nog te lezen is. Het is mijn ASP.NET project. Dus dit is een .NET controller. En wat ik in Visual Studio Code kan doen, is natuurlijk, ik ga wijzigingen aanmaken. Eigenlijk het eerste wat ik moet doen is even git initialize. Dus ik hoef eigenlijk alleen maar één keer op deze knop te drukken. Ik zal even sluiten. En dan zie je vervolgens hier aan de linkerkant alle wijzigingen. Dus eigenlijk alle nieuwe files van dit project. Dus ik zal dit even initial files noemen. En committen. Dus dit is eigenlijk de manier om een commit te maken met de Git integratie in Visual Studio Code. Geeft er een berichtje aan en vervolgens commit je. Als ik nog even naar mijn files ga. Dus ik kan nu wijzigingen gaan maken. Hier even iets andere tekst. Hello world, waarom ook niet. En ik ga even een file verwijderen, de Docker file. En ik zou bijvoorbeeld een file aan kunnen maken. Dan zie je aan de linkerkant het git icoontje. En dan zie je dus dat er twee wijzigingen zijn. Iets met de Docker file, die is verwijderd. En deze file is aangepast. Dus ik kan ze met dat plusje naar de staging area brengen. Valt niet mee. En vervolgens kan ik ze committen. Ik kan dat nu op deze master branch doen. Daar. Ja, dit zijn nu deze twee files aangepast. De ene. Oh, wat. Ja, oké, ik begrijp je vraag, sorry. Als je op dubbel klikt, dan kan je het verschil zien. Dat was je vraag. Ja. Ik kan nu committen op dezelfde branch. Of ik kan ook in Visual Studio Code zeggen: ik maak even een nieuwe branch aan. Dus ik kan hier op klikken. En Git checkout develop. Dus ik maak een nieuwe branch aan, develop, want ik wil wijzigingen niet op de originele branch hebben. En vervolgens ga ik ze committen. Oké, zo doe je dus je lokale wijziging. Dus je ziet, het zijn basishandelingen in Git, kan je met Visual Studio of Visual Studio Code doen. Uiteindelijk wil je ze ook pushen, bijvoorbeeld naar GitHub. Even kijken of dat gaat. Ga ik even naar GitHub. Maak een nieuwe repository. Basic. Create repository. En dan krijg je van, in het geval van GitHub, krijg je al wat hints hoe je hem zou kunnen pushen. Dus deze regel, push an existing repository from the command line. Dus die pak ik even over. Op de goede directory. En als het goed is, gaat hij nu de master branch pushen naar GitHub. Ik zal ook even de develop branch pushen. Allemaal een beetje priegelig, maar hopelijk. GitHub gaan. Zie je dat ik nu een repository heb, Core Basic. Dus ik heb nu eigenlijk geboost. Het eerste wat ik even moest doen is even de remote aangeven, dat die hier naartoe moet. En de tweede actie is eigenlijk een push. En die doe je per branch. En omdat ik de master en de develop branch beide gepusht heb, geeft GitHub me hier al een hint om een pull request aan te maken. Zeg van, ik heb master, ik heb je wijzigingen in develop. Zal ik even een pull request aanmaken. Die wijzigingen vervolgens, waarmee je die wijzigingen vervolgens zou kunnen mergen. Nou, dan zie je eigenlijk het pull request mechanisme. Daar kan je een naam aan geven. Daar verschijnt op een gegeven moment ook gewoon een hele lijst van. Openstaande pull request. En je collega's kunnen daar vervolgens commentaar op aangeven. En dit groene vinkje en de button die je ziet, dat geeft eigenlijk aan, ik kan deze wijzigingen automatisch mergen. Want op een gegeven moment wil je die naar de master toe brengen. Nu is het heel makkelijk, ik ben de enige developer op mijn projectje. Dus ik kan automatisch mergen. Maar zit je in een wat ingewikkelder situatie, waarbij je met 10 developers op dezelfde codebase zit en je zit met dezelfde files, dan kan het voorkomen dat je merge conflicten krijgt die je dan in Git moet oplossen. Dat is natuurlijk niet anders. Ik kan hier kijken naar de commit, de first changes die ik gemaakt heb. En dan zie ik er ook de verschillen ten opzichte van de master branch. Ik zie dus dat ik één regel heb veranderd en dat ik een file heb verwijderd. Nou, gebruik je Bitbucket of Visual Studio Team Services, dan werkt het eigenlijk op dezelfde manier. Even op een knop drukken. Goed, je ziet dus Git installeren, Git integratie gebruiken van Visual Studio of van Visual Studio Code. Eventueel een Git client nemen, waarbij je misschien nog iets meer overzicht hebt dan alleen in Visual Studio. En een hosting provider uitzoeken waar je uiteindelijk je codebase op uiteindelijk neerstelt. Ben je er dan? Ja, bijna. Technisch gesproken ben je er. Op die manier en ben je good to go. Er is alleen even één onderwerp over waar ik het nog even over wil hebben. En dat zijn Git workflows. Git maakt dat branchen en mergen eigenlijk hele lichte operaties zijn. En wat je zal zien is dat als je het gaat introduceren op die manier, dat iedereen eigenlijk zijn eigen weg daarmee gaat. En dat je al gauw het gevoel hebt van, oh, dit gaat niet goed. Mijn collega doet het heel anders dan ik. Dus het is goed om daar over een Git workflow na te denken. Van hoe ga ik nu eigenlijk om met het branchen in Git? Een Git workflow is eigenlijk een blueprint, een document, een guideline voor je team. Om te zeggen van oké, we hebben nu Git, zo gaan we het doen. En we hebben een bepaalde strategie qua branchen en mergen. Het is ontzettend verstandig dat iedereen weet dat dat bestaat en weet hoe het werkt. Dat iedereen toch op dezelfde manier gaat werken. Lokaal kun je het ook wel iets van afwijken, maar uiteindelijk moet het toch wel een uniform mechanisme binnen het team of binnen het bedrijf worden. Nou, dit hoef je allemaal niet zelf te bedenken. Als je het internet opgaat. Ja. Als je het internet opgaat, dan vind je een aantal flows. Dit is de zogenaamde GitHub flow. Die vind je dus ook gewoon op GitHub. Wat eigenlijk een heel simpel mechanisme is. We hebben een master branch. Dat is eigenlijk de bovenstaande lijn die je ziet. En die bevat de productiecode. Dus dat is eigenlijk onze waarheid. Op het moment dat we daar wijzigingen van op willen aanbrengen, dan maken we daar een nieuwe branch van. Feature branch, zullen we dat maar even noemen. En op die feature branch breng je vervolgens je wijzigingen aan. Dus de bolletjes, de eerste bolletjes die je ziet, de eerste drie, dat zijn commits gedaan op een feature branch. Op een gegeven moment ben je daar klaar mee, ga je het geheel klaarzetten en pushen naar de server en dan wordt het eigenlijk een pull request. Dat is het roze bolletje in het midden. Vervolgens komen je teamleden eraan te pas. Die gaan vervolgens een review doen van de wijzigingen. Die gaan jou zeggen van oké, dit kan nog anders, dit kan nog anders. Vervolgens doe jij updates, dus die commits worden, er komen nieuwe commits bij. En op een gegeven moment is het gewoon good to go. Nu zijn alle wijzigingen goedgekeurd door al je teamleden. En dan kom je bij het tweede bolletje rechts onderaan. En dat betekent eigenlijk een deploy of een test. Dan worden jouw wijzigingen samen met de waarheid van de masterbranch genomen, eigenlijk gemerged en gedeployed op een testmachine. En dan heb je eigenlijk een testomgeving van jouw wijzigingen met het product. En als dat goed is, kan je het vervolgens mergen. En dan komt het weer terug op de bovenstaande lijn en dan is het uiteindelijk uitgevoerd. Nou, dit werkt voor standaard simpele scenario's. Het kan heel goed zijn dat dat niet goed genoeg is voor je softwareproduct. En dan vind je bijvoorbeeld Gitflow op internet. Je ziet al, die heeft veel meer verticale lijnen in dit geval. De rechte lijn met de blauwe bolletjes, dat is je master branch. Dus dat is weer je productiecode. De gele in het midden, dat is je develop branch. Dus alle ontwikkelingen gebeuren op de develop branch. Maar het kan natuurlijk zijn dat terwijl jij nieuwe features aan het developen bent, dat er een productiebug optreedt die vervolgens direct opgelost moet worden op de productiebranch. Dus vandaar dat je bijvoorbeeld het rode bolletje ziet, dat is eigenlijk een hotfix branch. En dit plaatje geeft eigenlijk aan hoe je daarmee omgaat. Want als je een hotfix branch maakt, dan moet die gemerged worden met de master, maar die moet uiteindelijk ook wel weer op develop terechtkomen. Dus deze workflow geeft eigenlijk aan hoe je daarmee omgaat. Op een gegeven moment zie je dat de develop lijn overgaat op deze groene lijn. Dan heb je een release branch. Dan zeg je eigenlijk van oké, alle wijzigingen op develop zijn zo'n beetje klaar. Ik ga nu stabiliseren. Dus dan zet je ze even in een aparte branch. En op die branch ga je dan geen nieuwe features meer bouwen. Maar dan ga je eigenlijk alleen nog maar stabiliseren. Dus de lopende bugs oplossen. En dat wordt uiteindelijk een versienummer. In dit geval gaat die naar 1.0 toe. Dus er zijn workflows te vinden. Het is belangrijk dat als je op Git overgaat en je werkt in een team. En je hebt met dit soort situaties te maken. Dat je even nadenkt over oké, hoe gaan we daar mee om. Ja, sorry. Ja. Ja, dan hebben we ook nog de paarse lijn. Dat zijn de feature, de feature brands. Ja, ja. Dus die komen. Uiteraard, ja. Ja. Het hangt een beetje af waar je in het proces mee bezig bent. Maar ben je bezig met feature branches, dan is die develop branch ook voor jou belangrijk. Dat is zeker zo. Het is niet alleen zo dat wat op de server staat ook op jouw machine staat, maar het staat ook bij je collega op de machine. Ja, dat maakt het dus, zeker als je met dit gaat werken, plus die local branching, dat het ook wel weer een beetje complex gaat worden. Dus vandaar dat het goed is om daar over na te denken. Oké, ik wou eigenlijk tot een soort conclusie komen. We hebben dus even gekeken naar Git. En wat belangrijk is, dat het een gedistribueerd versiesysteem is ten opzichte van andere systemen als TFS en Subversion. Als je met Git aan de slag gaat, is het dus downloaden, op zoek naar een hosting, provider, ik heb wat opties genoemd, en even kijken hoe je lokaal daarmee aan de slag gaat. Sommige mensen vinden het gewoon fijn om met de command line te werken, anderen willen gewoon vanuit Visual Studio dat geïntegreerd doen. En er is ook nog een tussenweg waarbij je een Git Windows client installeert. Of een Git Mac client, zoals ik heb, zoals SourceTree of GitKraken. Er is dus integratie in Visual Studio. En wat ik ook even heb aangestipt is dat je ziet dat Microsoft het hele open source platform embraced. En dus niet alleen Git, maar ook zijn .NET projecten op GitHub zet. En als laatste hebben we even gekeken naar Git Workflows. Ik hoorde al dat er wat vragen zijn. Ik ben zo meteen nog even bij de Expert Lounge. Ik denk een half uurtje, dus mocht je wat meer vragen hebben, dan kan je daar terecht. Ik heb nog één slide met wat interactieve tutorials. Dus er zijn op het web wat tutorials te vinden. Zeker als je in het begin denkt van, ik vind het al wel lastig. Hoe werkt het dan met die branching? Dan word je echt stap voor stap heel leuk, interactief geholpen met, oké, klein oefeningetje, maak nu eens even een branch, ga eens even mergen. En dat begint heel eenvoudig en dat wordt steeds moeilijker. En op een gegeven moment raak je gewoon bekend met die Git-commando's. Nog één slide over mij. Mocht je vragen hebben, kan je me ook mailen of tweet sturen. Dat mag natuurlijk ook. Ik werk voor Enforce. Enforce is een klein consultancybedrijf in het midden van het land. We doen trainingen, audits en softwareprojecten, alles gerelateerd aan .NET. Dus mocht je daar vragen of opmerkingen over hebben, of meer informatie over willen, laat het me even weten. Dat zit. Ik ga naar de expert lounge als dit is opgeruimd. En vergeet niet in de app even een feedback te geven. Dat vindt iedereen fijn. Bedankt. Ja.